Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen 103, het eerste en het tweede vers. Van Johannes, het tweede hoofdstuk. 1 Johannes 2.
En mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, die is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het woord God blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu veel antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden ze met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat ze niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar, dan die logen, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een iegelijk die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gijlieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degenen die u verleiden. En de zalving die gijlieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. grote en getrouwe God, onder wiens vleugelen we gekomen zijn om te schuilen. Heere, we hebben het nodig, die bedekking van uw vleugelen, want we zijn zondig. Elke dag klaagt ons aan, we hebben u geboden, veelmaal en op velerlei wijzen overtreden. En overtreden van uw geboden, die doet ge in het dorre wonen. We hebben het niet verdiend, dat wij hier samen mogen komen, en onze ogen naar u mogen opheffen, maar gij zijt zo goed, zo onbegrijpelijk getrouw, dat u altijd weer opnieuw, als de eerste de deuren van uw huis ons ontsluit, omdat u in de wereld gekomen zijt om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. En daarmee komt u ook vanmorgen weer tot ons, o God, doe het ons geloven in onze ziel. U komt verlorenen zoeken, mensen die geen toevlucht hebben, nergens anders dan bij u hun schuilplaats zoeken, opdat degene die geen helper hebben tot een redder zijn zou, en die in het stof liggen neergebogen, door u zouden worden opgericht. O, laat daartoe vanmorgen het woord uw genade ons zijn als het gouden koord, dat afdaalt in de diepe put, waarin onze zonden ons hebben doen nederzinken, en dat dat koord uw genade onze ziel ontstrengelen mocht, en we uit die ruisende kuilen en dat modderig slijk werden opgetrokken, opdat onze schuld voor uw aangezicht verzoend werd, en we door het geloven vrije toegang mochten ontvangen tot uw hart, om als kinderen te mogen delen in de gave des vaders, om weer te mogen nederzitten aan uw tafel, aan uw rechterhand, om te proeven van de spijzen van het geslachte lam, en onze ziel vrolijk te weten door vergevende genade en door goddelijke ontferming, bevrijd van alles wat ons ten nederdrukt, wat ons onze loopbaan met moeite en zorg doet gaan, om in dat blij vooruitzicht onze ziel te mogen vermijden en daarin onze kracht te mogen zoeken. Heere, wil u op deze zondag, die voor ons een altijd gedenkwaardige zondag blijven zal, de laatste rustdag, dat we in het midden van dit volk uw evangelie mogen bedienen, ook een nooit vergeten zegen zal willen schenken, dat deze prediking, dit goddelijk woord, in het hart van ons en van onze kinderen tot een opgericht teken zal staan al de dagen van ons leven. U hebt ons in de voorbijgegane jaren zo menigmaal tot een schaduw geweest. U zijt zo dikwijls onze hulp geweest. U hebt ons hart zo dikwijls vrolijk doen zingen van uw genade en van uw gerechtigheid. En het was de blijdschap van onze ziel te mogen getuigen van die ene naam die onder de hemel is gegeven, door welke zondaren moeten zalig worden, uw schoonheid en uw heerlijkheid aan verlorenen te mogen uitdragen. We zijn verblijd geweest als de vriend van de bruidegom, wanneer we de stem van de bruidegom mogen horen en gij uzelf een bruid toebereid hebt onder de prediking van uw woord, die straks zal schitteren als een reine maan zonder vlek en zonder rimpel. Lieve heren, wil u ook in deze dag betonen dezelfde te zijn. Uw schatkameren zijn nog even vol als toen we 12 jaren geleden hier begonnen uw woord te verkondigen. En uw liefde en uw trouw is nog even onbezweken en even groot als in de dagen van oud. O, toon het dan ook heden aan ons, want wij zijn dezelfde zondaren gebleven. We brengen elke dag uw schande en smart toe. Als we steunen moesten op iets van ons, we zouden vergaan. Maar zie dan op ons in gunst van bovenheen. En wees ons toch genadig, Heere. En wil ons in luisteren en in spreken open hart. En een open mond geven. Om te mogen gewagen van dat goed dat nooit vergaat. Van die gerechtigheid, vlekkeloos en ongeschonden, en dat voor het heidendom tentoongesteld. Heere, geef ons dan dat innerlijk houvast op uw trouw en op uw genade, om van onszelf te mogen afzien, om niet meer te vertrouwen op iets wat wij voor u zouden kunnen betekenen, maar al alleen en geheel ons vertrouwen te stellen op die arbeid, op dat werk, op die gerechtigheid die is aangebracht en die voor uw aangezicht is ingedragen in het binnenste heiligdom. Zegen zo al uw kinderen, Heer, gekend alle wegen, alle harten, gekend alle gedachten. Ach, laat weemoed op deze dag ons niet vervullen, Heer, maar laat geloof ons hart vervullen. Dat weer bij geloof, dat u altijd dezelfde blijft. Dat u voorgaat overal waar we heen zijn, heen gaan. En dat u altijd leidt in het beste spoor, in de rechte weg, in het pad waar de verstandige naar boven leidt. Wil u ook in deze morgen de harten van alle die naar u bedroefd zijn vertroosten, die verslagen zijn vanwege hun zonde, die over de scheiding zuchten en wenen, die tussen u en onze zielen, o grote God en getrouwe zalig maken, heel u de gebrokenen van hart, en zeg tot de treurige, zie hier is uw God. Heere, wil u ook allen, die nog onbekeerd voortleven, op deze dag met uw genade trekken, uit de macht van de zonde, van de wereld, van het rijksgebied van de vorste duisternis, van de boosheden en dwaasheden van het eigen bestaan, en wil uw voeten zetten op de weg des vredes. Uw hand is niet verkort, uw hart is nog even ruim, en uw huis is niet vol. Heere, breng het toe tot de gemeente die zalig worden zal. Gedenk u ook in bijzonder aan al die gezinnen waar het kruis zo smartelijk gevoeld wordt, in rouw en in ziekte, in eenzaamheid en in ellende. Kruisen waar iedereen van weet, maar ook verborgen kruisen, die zelfs te groot zijn om buiten onze deur uit te dragen, waar we alleen mee tobben, in het gezin, met vrouw of man, met ouders of kinderen, met onszelf, Heere, ge weet alles. Wil u daar genadig in voorzien? Laat uw woord een lamp zijn, om de duisternis ten licht te maken. Geef ook uw zegen over die familie, waar gij een geliefde nicht uit hun midden hebt weggenomen, een zuster der gemeente, uit dit leven hebt afgesneden. Heere, geef u ze die vertroostingen bij u te mogen zoeken, die schuilplaats onder uw vleugelen, wat uit het stof is, neemt een end, de sterkste is en geleidelijk. Bij alle vergaan door uw toorn, en door uw gramschap worden we verschrikt. Doe ons daarom, terwijl het nog het heden is, een plaats zoeken in die kloof van de steenrots, waar goddeloze genade verkrijgen, en waar zondaren zalig worden. Heere, gedenk u ook aan dat gezin waar een jongske naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Wees u hem goed en nabij, help hem. Genees u hem en geef hem weer terug aan de ouders. Gebruik het als een roepstem in zijn jonge hartje, opdat hij u zou leren kennen, ook in deze dagen van tegenspoed en van verdriet. Gedenk ook die oude weduwe, zuster der gemeente, die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wil u haar ziel vertroosten? Geef ze daar die innerlijke gemeenschap met u. Heren, waar u zijt, daar is het goed, ook in het ziekenhuis, doe ze dat ervaren. En ook die andere zuster der gemeente, die morgen naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Heren, ge kent alle angst, alle vrede, ge kent alle lijden die gekomen is. Gij weet, Heren, wat in haar hart omgaat. O, gebruik u deze weg van verschrikking en van ellende, om ze tot u te trekken, met die koorden van uw eeuwige liefde, opdat ze bekennen mocht in deze dag, dat de Heere God is, ook haar God, om met Rut te zeggen, breid dan uw vleugel over uw dienstmaagd uit. Want gij zijt de lotter, gij zijt waarachtige lotter, een man die niet rusten zal eer dat ge de ganse zaak zult voleind hebben. Doe het ook naar het lichaam nog meevallen, Heer. Gebruik u de middelen nog, waardoor ze weer gezond zou mogen worden, zou er voor u iets te wonderlijk zijn. Verbind ze met mannen en kinderen en alle die haar lief zijn, aan de troon van uw ontferming. Gedenk u ook die gezinnen, waar gij reden gaf tot innerlijke blijdschap, daar waar gij een dochtertje deed geboren worden, uw goede hand was over hen. Gespaard het leven der moeder, en geschonk ze samen de blijdschap van het nieuwe leven. Neem ook dit kindje in uw armen, draag u het door het leven, door uw genade en door uw trouw. Ook dat gezin, waar ze hun kindje weer terug mochten krijgen uit het ziekenhuis, doe ze het ervaren. Vergeet nooit één van Gods weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u beweegt. Dan krijgt u de eer en onze ziel de zaligheid. Geef ook uw ganse kerk, overal waar die vergadert, uw zegen. Sterk uw knechten, ook uw dienaar. In deze morgen wil zijn hart onderwijzen uit uw woord. Door diezelfde geest die ge beloofd hebt aan uw kerk, die ge gegeven hebt, en waarvan ge sprak, die dan tot in der eeuwigheid bij u blijven. Heere, doe dat merkelijk ervaren, opdat de smaak van uw genade onze ziel zalig zal maken, en we verblijd zouden worden door uw daden. We vragen het van u, uit enkel genade, om die eeuwige en enige verzoening, door Jezus Christus aangebracht, in zijn smartelijk lijden en sterf, biddende en dankende hoge priester, aan Vaders rechterhand, neem onze dank aan, en verhoor onze smeking, alleen om uw verbond wil. Amen. We zingen Psalm 130.
geliefden in het woord van God, dat we u in deze morgen willen prediken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 2, daarvan de versen 1 en 2, mijn kinderkens. Ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. En het niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Deze tekst spreekt ons van de voorspraak voor zondaren. En wijst ons in de eerste plaats op de noodzaak hiervan. We hebben dus een voorspraak nodig. En in de tweede plaats, waartoe leidt deze voorspraak? Dus een voorspraak voor zondaren. In de eerste plaats, wij hebben deze voorspraak nodig. En in de tweede plaats staan we erbij stil waartoe deze voorspraak leidt. Het is een merkwaardig verband waarin onze tekst geschreven is. Aan het einde van het vorige hoofdstuk, daar zegt Johannes dat wij zondaren zijn. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf. En de waarheid is in ons niet. Maar indien we onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van de ongerechtigheid. Indien we zeggen dat we niets gezondigd hebben, zo maken we God tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons, dus we zijn zondaar. En in deze tekst zegt hij, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. Is dat dan mogelijk? Johannes zegt, als je zegt, we hebben geen zonde, dan ben je een leugenaar. Dan is dat het duidelijk bewijs dat je geen kind van God bent. Dan is de Heilige Geest niet in u. En deze dingen schrijf ik u, opdat ge niet zondigt. Dat klopt toch niet? Johannes, hij strijdt hier tegen de heidense gedachte van de zelfvolmaking en van de zelfheiliging. Hij heeft in zijn dagen reeds de strijd moeten aanbinden met mensen die zich later genoemd hebben de perfectionisten, de volmaaktheidsdrijvers, die heel bijzondere en bizarre ideeën hadden. Zij zeiden namelijk, onze ziel is het belangrijkste. Ons lichaam komt helemaal niet in aanmerking. Wat we met onze ziel doen, geloven, dat is echt. Wat we met ons lichaam doen, speelt geen enkele rol. Het lichaam, dat is van lagere waarde. Dat aard, dat keert naar het stof terug. Dat zal geen zaligheid beërven. Ze zeiden ook, dan begrijpt u het woord van Johannes in het vierde hoofdstuk. En ieder die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God geboren. Daar waren dus in zijn dagen mensen die zeiden, ja, Jezus is wel op de aarde gekomen. En de mensen hebben hem wel gezien, maar zijn lichaam was eigenlijk niet echt. Zijn ziel, zijn geest, dat was echt. Maar die Jezus die de mensen zagen lopen, nou ja, dat was eigenlijk maar een schijnlichaam. Jezus Christus heeft geen echt lichaam gehad. Stel je voor, zo'n heilige Jezus, die nooit zonde gekend toch gedaan heeft, de Zoon van God, stel je voor, en die in ons aard zondig lichaam. Dat was wel het toppunt van ongerijmdheid. Maar achter deze gedachte ligt een wereld van ongerechtigheid. Want die mensen die zeiden, wat je met je lichaam doet, dat komt er niet op aan. Dat is voor de aarde, dat is het stof. Die toonden dat ze het licht, dat God is en van God afstraalt, nog nooit hadden gezien. Zij wisten zich niet staande in die lichtglans van Gods heerlijke. Naar ziel en lichaam, onrein. En daar gaat het om. En zij miskenden in de praktijk de waarachtige en blijvende bediening van de Heere Jezus Christus als een voorspraak voor zondaren aan de rechterhand van de Vader. En dat komt de eer van Johannes Christus na. Dat komt de eer van Johannes koning en zaligmaker na. Hij zegt, wat meent ge door uzelf volmaking en door uw eigen heiligheid in de hemel te komen? Meent u Christus slechts te kunnen gebruiken als een voorbeeld? Meent ge bij machten te zijn het nu zonder hem wel te kunnen stellen nadat ge kennis van hem verkregen hebt? Goddeloze hoogmoed, dwaze dwaalleraren. Nee, zegt die kinderkunst, het is de laatste uren. Vele antichristen zijn uitgegaan. Hij streamt deze predikers, die ook wel spraken over Christus, die ook wel spraken over het oordeel, die ook wel spraken over de eeuwige zaligheid. Hij streamt ze als antichristen. Hij zegt, in feite zijn het verloochenaars van Christus, want ze miskennen zijn voortdurende bediening voor het aangezicht des Vaders. En Johannes, hij heeft in zijn eigen leven door den Heilige Geest mogen smaken wat het is, kinderkens, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij den Vader. Het was zijn hoop, zijn troost en zijn uitzicht geworden, want hij kende zich als een altijd durende zondaar voor God. De hoofdgedachte van deze tekst is dus, God is een licht, het licht. En als wij de zonde in ons leven niet zien en niet erkennen als zonde, dan is dat een bewijs dat we God niet kennen. Want God is een licht. In hem is gans geen duisternis. Wie met God in aanraking komt, wil Johannes en zegt Johannes, die voelt zich, die weet zich zondaar, onrein voor God, naar ziel en lichaam. En pas als we in dit licht staan, en als dit licht ons omringt, dan pas, zoekende een weg ter ontkoming, ter reiniging, ter verlossing van al onze zonden, dan zoeken we vergeving. Dan komen we, zoals hij in het vorige hoofdstuk zegt, tot belijdenis van onze zonden. En nu zegt hij, daar moet het komen. We moeten niet in ons leven zeggen, wij hebben geen zonden. We moeten niet zeggen, ach, als onze ziel maar gered is, dan komt het er voor ons lichaam niet op aan. We moeten niet menen op enige wijze onszelf te kunnen helpen voor God. Nee, zegt hij, dan bedriegen we onszelf. God is een licht. En die in dat licht staat, en die daarin wandelt, die krimpt ineen. Die kent zich zondig en schuldig. Die begint te roepen, is er nog een weg? Heere, kan ik nog verlost worden? Is er nog een mogelijkheid, ook voor mij, om gered te worden? Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden we ons dat. Maar indien we onze zonde beleiden, zegt hij in het voorhoofdstuk, daar gaat het om. Want de zonde, ja, daar zitten eigenlijk twee kanten aan. Door de zonde is er niet alleen in ons leven iets kapot gegaan. Maar door de zonde is er ook bij God iets stuk gegaan. Door de zonde hebben we maar niet alleen onrust en gejaagdheid en angst en benauwdheid en weemoed in ons hart. Maar door de zonde hebben we God vertoornd, God bedroefd, God beledigd. We hebben Gods rechtsorde geschonden. O, voelt dat toch goed aan? Want zonde beleiden, dat is geen eenmanszaak. Zonde beleiden, dat is niet bekommerd zijn over jezelf. Ook dat komt erbij. Ook dat speelt vooral in het begin een zeer belangrijke plaats. In het besef, o God, ik ben een zondaar. Maar zondaar zijn, schuld beleiden, is een zaak van twee. Van mij en van God. Schuld beleiden, dat is niet zomaar in de leegte uitroepen. O God, ik voel me zo ellendig. Ik heb geen grond meer onder mijn voeten. Ik zie geen toekomst meer. Ik ben zo moe en zo ellendig en zo hulpeloos. Maar zonde beleiden, dat is God voor het spreken. En daarop amen zeggen. Daar is bij God iets stuk gegaan. God is gekrenkt door onze zonde. En dat hebben we te zien. En hierin is ook de rechte kennis van onze zonde. Dat we maar niet zien, oh, dan moet ik naar de hel, dan moet ik verloren gaan. Dan is er geen behoudenis voor me, dan moet ik sterven in de handen van God vallen. Maar zonde zien en zonde beleiden, dat is zeggen, o God, ik heb er u mee gekrenkt en ik heb er u mee beledigd en ik heb er u mee bedroefd. Ik heb er uw orde mee geschonden. En ik heb er uw naam mee onteerd. Begrijp je? Dan is het besef van onze zonde niet alleen de gedachte. Het gaat met mij zo slecht. Maar dan zeg ik, o God, het gaat met u zo slecht. Versta me goed. Het gaat met u zo slecht. Het moest zo anders gaan. We moesten u alle loven en prijzen. We moesten altijd leven tot eer van uw grootheid en van uw heilige naam. En die eer krijgt u niet. Die eer hebben we gestolen. Die eer hebben we geroofd. Die eer hebben we aan onszelf toegemeten. Die eer hebben we aan de duivel gegeven. O, dat wordt de pijn van het aan. Pijn van het aan zonde en schuld ontdekte hart. En omdat er iets bij God kapot gemaakt is door onze zonde, moet er, wil er vrede zijn met God, ook iets bij God hersteld worden. O, denk er toch goed aan. De gemeenschap met God wordt niet hersteld door het gevoel van mijn zonde, door het gevoel van Gods genade. De gemeenschap met God wordt niet hersteld door mijn verbrijzeling en verbreking. Die wordt niet hersteld door mijn tranen en door mijn verdriet. Door mijn hartelijk berouw en door alles wat ik ben en doe. Maar de gemeenschap met God wordt hersteld. Doordat er bij God iets gebeurt. Dat door mij niet meer gebeuren kan. Dat is de grond. En het gevoel van de verzoening is de vrucht. Mijn tranen, mijn droefheid, mijn benauwdheid, mijn schuldbelijdenis zijn zekere tekenen dat ik aan datgene wat voor Gods aangezicht plaatsgevonden heeft en plaatsvindt, deel heb.
deel aan datgene wat bij God plaatsvindt. En daar wijst Johannes nou de kinderkens op, dat wil zeggen de gelovigen. Niet alleen de kinderkens die onder het evangelie door Johannes gebracht geteeld zijn, maar de kinderkens van God, de kinderkens die uit het woord geboren zijn. Mijn kinderkens, zegt hij, omdat ze zijn woord gehoord hebben, zo heeft hij in het vorige hoofdstuk gezegd. Hij zegt, hoor toch mijn woord, opdat wij gemeenschap met elkaar zouden hebben. En deze gemeenschap ook zij met God en met Jezus Christus. En nu zijn er uit het woord geboren. En die uit het woord geboren zijn, noemt Johannes hier mijn kinderkens. Met die is hij eens geesten. Die leven uit dezelfde bron. En die drinken van dezelfde moedermelk. En die eten dezelfde vaste spijzen. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt, opdat gij niet voortgaat te zondigen met de gedachte van wij hebben geen zonde, want dat is zondigen tegen Christus. Dat is het bloed van hem niet noodzakelijk achter tot dagelijkse afwassing van uw zonde. Hoe komt het dat we vaak zo vast blijven zitten aan bepaalde zonden? Omdat we in onze schuldbelijdenis niet losgekomen zijn van de zonde. Elke waarachtige schuldbelijdenis breekt ons los van de zonde. Het is onmogelijk dat wanneer we van harte ons leed voor God uitweden, wanneer we zien dat onze zonde iets bij God beschadigd heeft, dan is het onmogelijk dat we nog voort zullen gaan in de zonde. Het is onmogelijk dat als we zien dat er bij God iets goed gemaakt is, iets goed gemaakt is voor ons, door een voorspraak van God gegeven, uit zijn eeuwige barmhartigheid voortgekomen, het is onmogelijk dat we dan de zonde niet zouden haten en vliegen. En daar dringt Johannes op aan. Mijn kinderken zegt, ik zeg u dat er bij God iets stuk was. Maar ik verkondig u ook dat het door God weer goed gemaakt is. En deze dingen schrijf ik u, opdat ge niet voort zou gaan in de gedachte van, het loopt wel los of het is zo erg niet. Maar opdat ge niet zou zondigen. Als die kinderkens, die gemeente van Christus, dit dan horen, dan moeten ze in hun hart zeggen, ach Johannes, ik zondig zo dikwijls. Na al mijn voornemen, in die beste tijden van mijn leven, wanneer ik voor Gods aangezicht zweer niet meer te zullen zondigen, en voortaan al de dagen van mijn leven te zullen besteden in de dienst van God. Die ogenblikken, die kent u toch, hè? Want daar hebben al Gods kinderen weet van. In het leven van elk van Gods kinderen zijn er van die punten, van die ogenblikken. Dat ze voor God staan. En hem heilig zweren nooit meer te zullen zondigen. Zo overweldigd van de betamelijkheid van de eer die hem toekomt en van de heerlijkheid van zijn dienst, dat ze eerlijk en oprecht voor Gods aangezicht belijdenis doen van hun zonde en tevens hun hart in de hand van God geven, opdat hij het voortaan reinigen van alle ongerechtigheid, om de levende God te mogen dienen. Nee, ik vraag niet hoe lang dat u het volgehouden hebt. Ik vraag niet of dat het altijd zo gebleven is. Ik vraag niet of dat ge tot de bewustheid gekomen zijt dat hetgeen wat ge toen beloofd hebt ook door u vervuld geworden is. O, te dien opzichte buigen we het schuldig hoofd voor God en mensen. En moeten we zeggen, Heere, ik heb mijn ede niet gehouden.
O, als gij niet trouw zijt, als gehandeld met mij naar mijn zonde, als uw trouw afhankelijk is van mijn eedzweer en van mijn trouw, dan is het voor eeuwig verloren. Dan ga ik als een verbreker van uw verbond naar de buitenste duisternis en zal mijn plaats onder de verdoemde het schrikkelijkste zijn, omdat ik gezworen heb u na te volgen en na uw goddelijke liefde gesmaakt te hebben, weer mijn hand en mijn hart verpand te hebben aan de ijdelheid. Ja, daar zal de beste van Gods kinderen van moeten zeggen, met een snik, zoals Paulus het zei: ik ellendig mens. En dat zegt hij aan het eind van zijn leven. Als hij zeggen kon: ik heb de goede strijd gestreden, dan zegt hij: ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde en des doods? Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Dan komt hij tot een smartelijke ervaring. Ja, het willen, dat is wel bijna. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Ontzettende teleurstelling. Allersmartelijkste zielservaring. Maar nu geldt het ook voor de zulke. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Dan alleen ook glorie voor Christus, ere voor God in de hoogste hemel. Want dan zegt Johannes in onze tekst: en indien iemand gezondigd heeft, die het ook vandaag moet bekennen, iemand, o dat persoonlijke, want de zonde maakt ons los van God. Natuurlijk niet in absolute zin, want dan is de duivel nog niet los van God. Maar ik bedoel, de zonde verbreekt de gemeenschap met God. Maar de zonde maakt ons ook eenzaam ten opzichte van elkaar. Als we door genade leven en uit genade putten, dan hebben we vrede met God. Maar dan hebben we ook liefde tot elkaar. Dan groeit en bloeit de gemeenschap der heiligen, beademd door de Heilige Geest. Maar als we in de zonde leven, dan dwalen we van God af. Maar dan vinden we ook de kerkdienst niks meer. En dan zien we nergens meer volk van God. En dan horen we tegenwoordig geen echte christenen meer. En dan zijn er tegenwoordig niet meer die de Heere vrezen. Dan komen we volkomen in de eenzaamheid terecht. En u zegt, Johannes, indien iemand. En dan bedoelt hij die eenling. Dat de weggedwaalde schaap. Dat de kudde verlaten heeft. Dat de haag heeft doorbroken. Dat wel schreeuwt en dat wel kermt en dat wel omziet. Maar niet omkeert. Dat is het ongeluk in ons leven. We kunnen nog wel eens met schrik tot de conclusie komen: het gaat verkeerd met me. We kunnen wel eens in stille ogenblikken zeggen: laat ik toch omkeren. Laat ik toch niet verder gaan. Laat ik me toch niet prijsgeven aan die gedachte of aan die zonde of van dat en dat kwaad. Maar dan komt daar die overweldigende vloed van onze ongerechtigheid. En die innerlijke boosheid van ons hart, die drijft boven, die overschaduwt de genade. Die trekt onze ziel met alle macht naar beneden. En we dwalen als een schaap steeds verder van God en van elkaar af. Maar nu komt het woord van God tot ons in deze morgen. Nu roept Johannes: te ver afgeweken, indien iemand, hoe ver die ook bent, die eenling, die zichzelf afgezonderd heeft van God en van de kudde, Die eenling die zich zo dood eenzaam voelt met zijn eigen zonde, met zijn eigen verdriet, met zijn eigen kruisen, met zijn eigen kommeren, met zijn eigen angst. Indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, zegt hij. Laat diegene die dat gedaan heeft, die eenzame zwerver, laat hij klagen. Klagen aan God. Laat hij belijdenis doen van zijn overtredingen voor de Heer. Laat hem God horen spreken in deze morgen. Dat er een verzoening is. Een verzoener. Een verzoening bij God. Dat komt niet door ons. Dat komt ook niet door onze terugkeer. Jezus Christus is waarlijk niet op de aarde gekomen. Omdat wij zo om hem gesmeekt hebben. Hij is waarlijk niet op de wereld gekomen. Omdat wij hem zo lief hadden. Hij is op de wereld gekomen. Omdat God verzoening gedaan heeft. Omdat er voor Gods aangezicht iets goed gemaakt is. En dan staat er, dit bedenkende zullen zijn bekeerd. Zo zingt dat een in Psalm 22. De heidenen, dit bedenkende, dat er verzoening is bij God. Op de Pinksterdag als Petrus spreekt, dan staat er, en toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in de hart. Die goddeloze mensen, die Christus gekruisigd hebben, die heidenen, die zich nooit iets van God in zijn dienst hebben aangetrokken, toen ze dat hoorden, zij wel, zij hebben Gods rechtsorde verbroken. Wij wel, wij hebben Gods geboden overtreden. Maar God heeft de hemel geschud en heeft de zoon van zijn liefde op de aarde gezonden. En hij heeft gezegd, het is bij mij goed gemaakt. Bij mij goed gemaakt. Dat is een voorspraak bij mij. Dat is een offer dat voor mijn aangezicht geldig is. De rechtsregels door u geschonden zijn volbracht en volmaakt. En al mijn deugd en mijn heerlijkheid is hersteld. Als ze dat hoorden. Dat ze Jezus gekruist had. Maar dat God hem verhoogd had. En hem tot een Heer en Koning gemaakt had. Als ze dat hoorden. Dat er een voorspraak was bij God. En dat wel een voorspraak die ze in zijn omwandelingen op de aarde verworpen hadden. Dat die Jezus, aan wie ze geen heerlijkheid gezien hadden, die in hun ogen een verachte was, een smaad van mensen, veracht van het volk, die ze niet herkende, waarvan ze getuigden, wat hebben we te doen met deze zoon van David? En wat deel hebben we aan hem die uit Isaïe is voortgekomen? Indien gij de Christus zijt, doet wonderen, laat ons zien dat ge van God gezonden zijn. Doet tekenen uit de hemel, dan zullen we nu geloven. En hij was notabene zelf het teken. Hij was het klaarste en het duidelijkste teken van Gods eeuwige liefde. Maar ze erkenden dat teken niet, omdat ze hun zonde niet herkenden. O, hoe komt het dat vele mensen Jezus niet lief hebben? Omdat ze niet zien dat er iets kapot gemaakt is bij God. Omdat ze altijd nog geloven dat ze door zelfverlossing en door zelfvolmaking en door zelfheiliging ooit nog iets goed zullen maken. Omdat u altijd maar bezig blijft te geloven dat het morgen nog wel iets beter zal gaan dan gisteren. Daarom hebben u Jezus niet lief. Maar ge zou hem lief hebben als u faillissement zag. Ge zou hem lief hebben als ge zag dat ge iets bij God stuk gemaakt hebt dat ge nooit meer goed te maken kan maken. Ge zou hem zoeken met al uw krachten. Indien ze vandaag tot de belijdenis kwam. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan wij. En onze vaderen tegen. Wanneer ge God hoorde spreken. Dan zou ge nagaan spreken. En belijdenis doen. Van uw overtredingen voor de Heer. Johannes zegt. Indien iemand. Gezondigd heeft. Wij, die dat bekend, wij hebben een voorspraak bij den Vader. Zo getuigt hij. Daar is bij God iets goed gemaakt.
zelfbeproeving is niet bezig zijn met jezelf, maar dat is bezig zijn met jezelf voor Gods aangezicht. Onthoud dat goed. In het besef, daar is bij God wat goed te maken. En al mijn pogingen falen daartoe. Ik weet, we hebben soms korter of langer tijd nodig om tot die volhartige belijdenis te komen. Maar het is de altijd doorgaande arbeid van die trouwe geest van God. Hij zal niet rusten, eer we tot de belijdenis komen. O Heere, als u het zelf niet goed maakt, dan wordt het nooit meer goed. Als we tot die belijdenis komen, dan gaan we onze zonde belijden. Dan zeggen we niet meer, het is niet zo erg. Dan zeggen we ook niet meer, ach, het helpt toch allemaal niet, wat dat je zegt voor God en wat dat je beleidt. Dan zeggen we ook niet, de Heere zal mij de zonde wel niet willen vergeven. Mijn zonden zullen wel te groot zijn. Dat klinkt wel erg vroom, maar het is even goddeloos als te zeggen, ik heb geen zonde. Want die zegt, ik heb geen zonde, die verloochent Christus. Maar die zegt, mijn zonden zullen wel te groot zijn, die verloochent Christus ook. Die acht het bloed van Christus ook niet toereikend om zijn schuld weg te nemen. En die zegt, ach, maar het zal wel niet voor mij zijn, want alle mensen worden niet zalig. Die erkennen de waarachtigheid van de roeping, waarmee God vanmorgen roept en zegt, indien iemand gezondigd. Straks dan gaat Johannes verder, dan zegt hij, hij is een verzoening voor de zonde van de hele wereld. Indien gij tot die wereld behoort, indien gij in uw hart die iemand zijt, waar Johannes hier het oog op heeft, hoe durft u dan God nog langer weerstaan? Hoe durft u tegen de uitdrukkelijke boodschap van Gods genade u neem te stellen? Wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonde. Onder het Oude Testament kwam de offeraar met zijn lammetje, met zijn offerdier. En eer dat nu de offeraar bestreken werd met het bloed van het lam, werd het bloed gesprengd voor God aan. Twee dingen moesten er gebeuren. Het bloed moest voor Gods aangezicht worden uitgegoten, gesprengd bij het altaar. En daarna moest de zondaar met dat bloed in aanraking gebracht worden. Dat is een schone symboliek van hetgeen wat de werkelijkheid is. Daar moet bij God dat gebeuren. Dat kunnen wij nooit meer. Nu zegt de Heere, dat heb ik zelf gedaan. Ik heb voor verzoening gezorgd. Ik heb mijn zoon, die ik zo lief had, mijn enige overgegeven in de dood. En ik heb het gedaan voor u, die de weg terug nooit meer vinden kan, die tot de belijdenis komt. Ik heb gezondigd. Ik heb bij God iets stuk gemaakt. Ik heb voor verzoening gezorgd. En Hij is een verzoening voor onze zonde. Daar staat niet dat Hij onze zonde verzoent, dat doet Hij ook. Daar staat niet dat Hij maakt dat het weer goed komt tussen God en tussen ons. Maar daar staat dat Hij een verzoening is. Dat wil zeggen, we hebben niet iets van Jezus nodig om geholpen te worden. Maar we hebben alleen nodig het geloof. In Hem, Hemzelf. Hij is een verzoening. Als de Vader Hem ziet, dan ziet Hij geen zonde meer in degene die in Jezus gelooft.
dan is onze schuld voor God volkomen dek. En de troost daarvan ontvang ik in mijn hart, wanneer ik Jezus zie, als de verzoening van God gegeven. Ik heb onlangs dat voorbeeld gebruikt bij een andere gelegenheid, ik gebruik het nu weer. Als voor de rechtbank uw schuld niet gedaan wordt door een borg die de schuld voor het aangezicht van de rechter deponeert in waar geld, laat ik het nu zo eens even voor mogen stellen, dan heeft niemand enige liefde tot dat geld. Dat is een afkoping van uw schuld. Maar zo is het niet met Jezus. Het is niet zo. Hij heeft genoeg gedaan met zijn bloed. Ziezo. Nu kan ik mijn gang gaan. Maar het is zo. Zijn bloed. Zijn persoon. Is een verzoening. Daarom geeft God. Aan diegene. Die Johannes noemt mijn kinderkind. Indien iemand gezondigd heeft. Daarom geeft God aan deze mensen ook zo'n onuitsprekelijke hoogachting voor Christus Jezus. En ook zo'n hartelijke zielenliefde om voortaan alleen voor hem te leven. Dat is het kenmerk. Dat is de inhoud van Johannes' brief. Hier aan weten. Dat we van de dood in het leven zijn overgegaan. Hieraan weten we dat we Gods kinderen zijn. Dat we hem, die van God gegeven is, lief hebben. Als het rantsoen voor ons gebracht. En hij is een verzoening voor onze zon. Kom, geliefden. Behoort u nu ook bij die onze? Dan behoort u ook bij degene in die iemand gezond is. Dan bent u die iemand. Dan behoort u ook tot degene waar Johannes van zegt. Hij is een verzoening voor onze zonde. Al is het dan hier niet opgelost. Heren, dan is het toch daar opgelost. Geef me daar dan de troost van. Dat kan soms verschillend liggen. Maar dat is het belangrijkste. Dit is bijkomstig. Dat is eeuwig. Vast. Dit is wisselend. Dat vergaat nooit meer. Dit moet ik elke keer weer opnieuw horen. Want hij is een voorspraak. En hij blijft een verzoening. Nu. En tot in eeuwigheid. Alle die op hem vertrouwen. En nu vraag ik maar. Ach heren. Doe me dan op u zien. Doe me dan in uw geloven. Trek me dan tot u. Doe me dan smaken. De zoetheid. Van de zaligheid. Geef me dan te ervaren. Wat er bij u is. Wij hebben een voorspraak. Bij de Vader. Jezus Christus. Die de rechtvaardigheid doet. Nee, er staat de recht. Vaardige, wat ons schuldig stelt voor God, dat is onze onrechtvaardigheid. Dat is maar niet dat we hier en daar eens een slippertje gemaakt hebben. Dat is maar niet dat ons leven niet altijd beantwoord heeft aan de wetten God. Maar dat is zonder meer dat we onrechtvaardigen zijn. We hebben verkeerd met God gehandeld en we hebben verkeerd met onze naaste gehandeld. En nu zijn we onrechtvaardiger geworden. En nu wordt het bij God nooit meer goed. Of er moet aan die gerechtigheid van God genoeg gedaan worden. Dat is de pijn van mijn ziel. Dat is ook de ergheid van mijn zonde. Dat er iets bij God kapot gemaakt is. Maar dit is dan ook mijn vreugde, mijn vrede, mijn zaligheid. Dat God het weer goed gemaakt heeft. En dat verkondigt het evangelie. En daar moeten we primair ten eerste naartoe. Nooit zullen we de zekerheid in onszelf vinden. Als we de zekerheid niet gevonden hebben. In die voorspraak. En naarmate dat ons oog hem ziet. Zijn we ook zeker van onze zaligheid. Ach nee. Die zekerheid komt niet door een lange reeks van dingen die ik meegemaakt heb in mijn hart. Die zekerheid die komt niet door allerlei wonderlijke, ware wonderlijke dingen die ik doorleefd heb. Ik kan aan een hele reeks van allerlei godsontmoetingen me zo verlaten, zo ongelukkig en zo onrechtvaardig voelen, dat ik als het ware op het punt sta in de hel te worden weggeslingerd en voor eeuwig voor Gods aangezicht te worden gestoond. Dan kan ik met al mijn bevindingen en met al de genade Gods die ik voor de hele wereld niet zou willen missen, kan ik toch nog niet één stapje naar God doen. En het verledene is me geen stok om te gaan naar hem die me ziel liefheeft. Maar één blik op hem, van wie Johannes getuigd heeft, en hij is de rechtvaardige. En hij heeft het goed gemaakt. Wat zeg ik? Hij is een voorspraak. Want Christus heeft aan het kruis wel gezegd, het is volbracht, maar daarmee is zijn arbeid niet afgelopen. Toen heeft hij wel betaald wat hij niet geroofd had, tot de laatste penning. Maar die arbeid die hij daar verricht heeft, die zet hij voort als een voorspraak. O, als er in de hemel niks gebeurde, dan gebeurde er op de aarde ook niks. Als Jezus stierf, dan stierven wij ook van smart en van verdriet. Als hij niet altijd een voorbidder was, dan kon ik nooit meer bidden. En als hij niet dankte voor het aangezicht des Vaders, dan kwam ik nooit meer tot een dankgebed. En als hij niet naar mij verlangde, verlangde ik nooit meer naar hem. Maar dit zijn de tekenen dat hij aan de rechterhand van de Vader naar u verlangt. Nu zijn er ook tijden in uw leven dat u naar hem verlangt. Dit is het teken dat hij het goed maakt bij de Vader. Dan zijn er ogenblikken dat gij moogt zien dat het goed gemaakt is. En daarbij leeft onze ziel. Nu zegt hij, en hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onde, maar ook voor de zonde. Der gehele wereld, daar staat eigenlijk, maar ook voor de gehele wereld. Maar ter verduidelijking hebben de vertalers erbij gezet, de zonde, staat tussen twee haakjes, je kunt het zien. Maar ook voor de hele wereld. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat weten we goed genoeg, dat het offer van Christus op remonstrantse wijze gezien ook een werkelijke vergelding zou zijn, een verzoening zou zijn, bij God voor alle mensen hoofd voor hoofd. En dat alle mensen hoofd voor hoofd maar geloven moeten dat het toch eenmaal goed zal komen, want Jezus heeft toch voor hen betaald. Dat is in lijnrechte strijd met zoveel duidelijke uitspraken in het woord van God. Dat bedoelt Johannes niet. Maar hij ziet hier de kinderkens. Hij ziet hier de kerk van Christus. Hij ziet hier al die schuldbelijdenis, de mensen. Die ziet hij als de nieuwe schepping. Die ziet hij als de wereld die weer glanzen zal. In de lichtglans van het Vaders heerlijkheid. Dat ziet hij als de verloste mensheid. En dan kiest God niet zomaar hier en daar en daar en daar en daar een mens uit. Die hij bij elkaar voegt en zegt, nou dat is nou mijn volk. Maar dan handelt God met een nieuwe mensheid. Dan zegt hij, Abraham, ik ben uw God. En dat zal ik blijven. Altijd weer door. Van uw kind en van uw kleinkind en van uw achterkleinkind. Zo zal ik in eeuwigheid uw God zijn. Dat is de trouw van Gods verbond. Dat is de enige hoop voor ons en voor onze kinderen. Dat God getrouw blijft. Dat hij nooit zal laten varen de werken zijner handen. Dat Jezus Christus voor die nieuwe mensheid en voor die nieuwe wereld zijn bloed gestort heeft. O nee. Niet opdat ge nu rustig zou voortgaan uw oude leventje te leiden. Want, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen. Opdat ge niet zondig. Dat is de prikkel. Dat is de drangreden. Opdat ge leeft tot eer en tot heerlijkheid van God. Als u dan met uzelf niet klaar kan komen. En als het maar niet tot vrede komt in uw hart, kom, werp het net uw hoop, uw gebeden en uw dankzegging dan aan de andere zijde. O, begin te geloven dat God het goed gemaakt heeft met zichzelf.
begint de waarheid van dit woord te geloven. Indien iemand gezondigd heeft. Begint te staan in het licht van Gods aangezicht. Begin eens eerlijk te worden voor God. En dan zegt Johannes, indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dan zegt hij aan het eind, en niet alleen de onze, maar ook voor de gehele wereld. O, laat die bange gedachten nu eens varen, die het hart van velen beklemt. Ja, maar als ik dan toch niet bij die nieuwe mensheid hoort, dan kan ik er toch nooit een plaats onder verkrijgen. Ach, hoe waar het ook is, dat God van eeuwigheid de zijne kent, die hij bij name in zijn boek geschreven heeft, zo heeft Calvijn ook gezegd, dat de leer der verkiezing en der verwerping voor het geloof is, en niet voor het ongeloof. Dat wil zeggen, zolang we onbekeerd zijn, kunnen we daar niets in zien wat God doen zou rechtvaardigen. Al praten we nog zoveel over. De openbaring van Gods raad ten opzichte van onze eeuwige staat is een zaak des geloofs. Daarvoor heeft God het gezegd. En als we nu nog een ongelovige zijn, vermoei u dan niet met die dingen die een zaak des geloofs zijn. Maar vermoei u hiermee, dat ge bedenkt uw zonde en vervloeking voor God. Dat ge bedenkt, o God is een licht. Hoe zal ik het maken als ik voor zijn troon gesteld word? Jongens en meisjes, denk dan eens. Niet alleen op zondagochtend, maar ook op zaterdagavond. Denk dan eens, o God. Als ik nu eens voor uw rechterstoel geroepen werd. Als ik nu in deze dag eens hoorde, geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Hoe zou ik het dan maken? Want God is een licht. Daar begint het. En begint dan God eens na te spreken. Wanneer God door de prediking van het woord, door het lezen van het woord, je aan jezelf ontdekt. Wanneer je gaat zien wat een ellendig meisje, wat een zondige jongen dat je bent. Laat dan God je stem eens horen. Spreek de na vaders en moeders. Zeg niet langer, ach, help toch niet. Zeg niet langer, ik ben de grootste van de zondaren, zonder dat voor Gods aangezicht te zijn. Want je kunt met kaaien uitroepen, mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven worden. Maar dat is geen schuldbelijdenis die u aan God verbindt. Nog eens en met nadruk, ge komt niet klaar met uzelf, als ge niet in het reine komt met God. Daartoe hebben we het nodig, om de Heere na te spreken. Maar dan zult u het ook ervaren, als ge zo in het licht van Gods aangezicht staande weg schrompelt voor God, en de hand op de mond legt, en het uitroept genaam. O God, ik ben ook een kind der wereld. Ik ben een wereldling. Ik heb de wereld lief. Met alles wat erin is. De begeerlijkheid. De grootsheid van het leven. De wellust daarover. Dat heb ik alles gezocht en gediend. Maar Heere, nou heb u gezegd. Dat er bij u een verzoening is. Voor de zonde van de wereld. Ach, denk u ook. Denk nu ook aan mij, dan zal het aan u vervuld worden, deze ellendige riep. En de Heere hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Amen. Heere, dat we daar een gedurige toegang toe hadden, en altoos gebruik van maakten, om uit die rechtvaardige te leven, om op die rechtvaardige te steunen, om de kracht der genade te mogen ervaren in onze ziel, om samen met Johannes en al de kinderkens van zijn en van onze daar niets anders te mogen weten dan op hem ons vertrouwen te stellen, die met zijn bitter lijden en stervende zaak voor verloren zondaren heeft gered, en die nog steeds een verzoening is aan de rechterhand des Vaders. Als wij ons van u gescheiden gevoeld, als we ons met allerlei zonden besmet weten, als we het hoofd bedolven gevoelen in de zonde van onze ongerechtigheid, dan nog staat gij aan Vaders rechterhand, dan nog draagt gij uw offer aan de achter en voorhand, dan nog is het oog des Vaders gunstelijk en vriendelijk gericht op uw ogen, zegende Heere Jezus. Ach, zend ons dan uw geest, opdat wij u ook mogen zien, staande bij het altaar, staande aan de rechterhand des Vaders, staande ook als de rechtvaardige voor ons, als de verzoening voor onze zonde. Dan ontvangt onze ziel die blijde zekerheid en die hartelijke en eeuwige vertroostingen die opwegen tegen alle smart die ons hier op de aarde omringt en doorgriept. Zegen zo uw erfvolk, sterk u door dat geloof, maak u zelf heerlijk en beminnelijk, opdat de zwakke ziende op u zeggen zal: ik ben een held, en het geloof van de struikelende versterkt met een slappe handen vastgemaakt door de kracht van de machtige Jacob. Trek zo met ons op, kom ook in de avonturen met ons weder, en laat uw vriendelijk oog in gunst op ons rusten om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog uit Psalm 85, en daarvan het eerste vers. Dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.